naam is Octavia Siertsma. Ik ben aanbestedingsspecialist, ondersteun bedrijven bij het inschrijven op aanbestedingen en ben auteur van het handboek Inschrijven op aanbestedingen. In deze podcast vertegenwoordig ik de inschrijver.
Mijn naam is Peter Streefkerk. Als inkoopadviseur begeleid ik aanbestedingen. Soms in de rol van projectleider, soms in de rol van adviseur. Ik vertegenwoordig in deze podcast de zijde van de aanbestedende dienst. Welkom bij onze nieuwe podcast. En we gaan het vandaag hebben over een heel spannend onderwerp: rechtszaken. Even voor de goede orde, als jullie denken er is wat mis met mijn geluid, want wat klinkt die Peter rottig, dan kan dat kloppen.
Want hij klinkt inderdaad
rottig. Dat ik rottig klink, niet dat het geluid niet goed is. Dus niet draaien aan de knoppen. Ik heb last van een lichte verkoudheid op mijn stem. En tegen de tijd dat jullie deze podcast horen, zal het vast over zijn. Dus daar moeten jullie even aan wennen. Maar we gaan het dus hebben, Octavia, over rechtszaken.
Ja, leuk.
Ja, leuk, leuk.
Ja, spannend. Ik vind het een leuk onderwerp, ja.
Daar heb jij zelf wel eens opdrachtgevers geadviseerd over een rechtszaak? Een mogelijke rechtszaak?
Ja, dat heb ik een aantal keren. En dan verwijs ik opdrachtgevers van mij door naar Tjeerd Grunbauer, waar ik mee samenwerk, gespecialiseerd in aanbestedingsrecht. Maar dan zie je toch, wat ik dan zelf ook al wel vermoedde, dat het weinig zin heeft om een rechtszaak aan te spannen. In de regel, dat weet je ook, gaat het vaak om beoordelingen. En dan zie je dat mensen het niet eens zijn met de beoordeling. Maar daar kijkt natuurlijk een rechter inhoudelijk niet naar. Die kijkt alleen of de procedure goed gevolgd is. En die zal nooit zeggen dat jij in plaats van een 6 op je plan van aanpak een 8 gaat moeten hebben. En wat verder wel gebeurd is, is dat er recent een aanbesteding WMO was in Groningen. En daar was een rechtszaak door Tjeerd aangespannen, maar dan voor een ander opdrachtgever. Maar ik schreef daar ook in, dus dat was wel leuk om te volgen. En ik heb ooit een partij geadviseerd, dat was met een procedure minderjarige asielzoekers, jaren terug. En die heb ik geadviseerd om contact met Tjeerd op te nemen. En uiteindelijk is dat inderdaad een rechtszaak geworden.
Ik wil even aanhaken op dat naar Tjeerd doorverwijzen. Jij bent geen juriste van huis uit.
Nee, maar...
Is dat misschien ook een tip voor inschrijvers, als ze er überhaupt over denken, of als jij erover denkt, dat je een jurist bijschakelt?
Ja, het begin? Nou klopt. Dat is wel slim. Ik doe dat in het voortraject vaak. Dan spar ik met Tjeerd en dan... Omdat ik toch even bepaalde zaken afgestemd wil hebben, want ik ben inderdaad geen jurist. Toch als je het hebt over vragen stellen, stem ik met hem zaken af. Want, nou ja, dan ligt het juridisch en dan moet hij even advies geven. Het is wel zo, als je als inschrijver een jurist wil inschakelen, en Tjeerd zegt dat ook en ik ook altijd, doe dat tijdig, want aan het eind heb je maar 20 dagen... En dan gaan natuurlijk altijd dagen overheen voor intern overleg bij de opdrachtgever. Overleg met Tjeerd, die moet een dagvaarding maken. Dat kost natuurlijk tijd. Dus als je dat wil, moet je inderdaad tijdig de jurist inschakelen. Ja, dat klopt.
Ja, dus en een jurist inschakelen en tijdig. En dan hoef je nog niet direct naar die rechtbank toe, maar wel de voorbereiding in acht nemen. Het grappige
is... want je moet, het is natuurlijk, je moet het voorbereiden. Ik bedoel, een advocaat heeft dat niet in 2 uur klaar. Die heeft ook even tijd nodig. En die moet natuurlijk de stukken doornemen en met de opdrachtgever bespreken wat de kansen zijn. Daar een inschatting van maken. Hoe realistisch is dat?
Ja. Nou ja, het is... dat wilde ik ook net zeggen. Het grappige is dat ook aanbestedende diensten... Over het algemeen hebben die natuurlijk juristen in dienst. Als ze klein zijn, hebben ze meestal niet een jurist in dienst die gespecialiseerd is in aanbestedingsrecht. En dan heb je sowieso al even een uitdaging. Als ze groter zijn, dan zie je ze ook aankloppen bij de grotere kantoren. Zij hebben ook juridische bijstand nodig als er een rechtszaak van komt.
Ja, snap ik. Maar datzelfde, Peter, geldt in feite voor inschrijvers. Als je naar de inschrijvers kijkt, de groteren hebben inderdaad zelf juristen in dienst. En soms zit daar inderdaad wel iemand bij die gespecialiseerd is in aanbestedingsrecht. Mm-hmm. Maar de gemiddelde MKB'er natuurlijk niet. En dan hierbij ook mijn tip, ga niet naar de gemiddelde advocatenkantoor of naar het advocatenkantoor, de jurist waar je heen gaat voor familie, erfrecht, zakenrecht, weet ik allemaal wat, overeenkomsten. Maar schakel een gespecialiseerd advocaat, jurist in die inderdaad net even iets meer weet van aanbestedingsrecht.
Ja, zoals,
en die daar gewoon meer ervaring in heeft, zoals Tjeerd en anderen.
Ja, Susanne Brakman bijvoorbeeld.
Susanne Brakman.
Een expert. Dat, ja. Als je dan die rechtszaken, mogelijke rechtszaken, hè, want laten we het daar nog even over hebben, mogelijke rechtszaken. Jij gaf net al iets aan van, en dat was eigenlijk ook alweer een beslisregel, een tip. Als het gaat over de beoordeling, en Theo van der Linden heb ik daar pas ook over gehoord, die zei, ja, als het over inhoudelijke beoordelingen gaat, zal een rechter bijna altijd zeggen, daar heb ik geen verstand van. Dat is aan de aanbestedende dienst.
Klopt, ja. Dat is mijn ervaring ook, ja.
Ja. Zou dat, als dat advies is, wordt overgenomen, zou dat veel rechtszaken voorkomen naar jouw gevoel?
Ja, dat denk ik wel. Ja, dat denk ik wel. Maar ik zeg het ook altijd tegen inschrijvers, als we afgewezen zijn, en je weet, dat gebeurt bij mij natuurlijk niet vaak, maar als je afgewezen bent, dan kijk je natuurlijk naar de beoordeling. En het eerste wat ik adviseer is, ga terug naar de aanbesteedde dienst om het over de afwijzing te hebben en kijk of je eens even wat meer informatie kunt krijgen. Want de rechter gaat inderdaad nooit inhoudelijk in op de beoordeling. Dat zeg ik ook tegen mijn opdrachtgevers, tegen de inschrijvers. Het heeft geen zin om daarover te gaan procederen.
Nee. Want we kunnen een beoordeling over het algemeen kwalificeren niet als een fout. Maar als je dan iets wel kwalificeert als een fout. Hè? Je ziet iets bijvoorbeeld al in het begin van de aanbestedingsprocedure. Stel nog voor de nota van inlichting, Octavia. Jij ziet een fout. Een duidelijke fout. Wat is jouw eerste stap?
De eerste stap is daar vragen over stellen.
Ja.
En als de aanbestedendienst niet wil naar links of naar rechts, nog een keer vragen stellen.
Ja.
En dan overleg ik met Tjeerd en dan gaan we dus nog een keer vragen stellen. En wat je nu ziet bij die aanbesteding WMO in Groningen, is dat er voor inschrijvingsdatum dus een kort geding aangespannen werd. Omdat daar zoveel dingen niet klopten. En de aanbestedendienst wou niet linksom en niet rechtsom. En toen hebben ze inderdaad, ook, ik geloof wel over 10 punten, hebben ze kort geding aangespannen.
Oké. Dus nog tijdens de aanbesteding, voor het inschrijven.
Voor de inschrijvingsdatum.
Wat had dat als consequentie voor de aanbesteding zelf? Werd die stopgezet?
Ja, die werd even stopgezet onder vermelding dat er dus een kort geding aangespannen was. Het bijzondere vond ik dat je verder van die aanbestedendienst geen informatie kreeg. Maar goed, ik wist dat Tjeerd degene was die het aangespannen had. Weliswaar voor een andere partij. En op een gegeven moment, op linksom of rechtsom, hoor je natuurlijk wel waar het om gaat. De aanbesteding is stopgezet, kort geding is geweest, wachten op de uitspraak. Toen kwam de uitspraak en 2 dagen na de uitspraak kwam, ik weet niet meer precies, ik geloof bericht van de aanbesteden dienst dat de uitspraak was en dat ze binnenkort daarop zouden reageren. En een week later kregen wij bericht dat de documenten waren aangepast naar aanleiding van de uitspraak in het kort geding en dat er een nieuwe inleverdatum was bepaald.
Ja. Nou, ik wil nog even op jouw opmerking terugkomen dat het eigenlijk een gebrek aan informatievoorziening was over de rechtszaak.
Ja.
Naar jullie toe. Ken jij het begrip dat andere partijen zich kunnen voegen bij de rechtszaak?
Ja.
Dat is hiermee onmogelijk geweest.
Ja, dan had je dus verder moeten. Nou, uiteindelijk waren het dus 2 partijen. Eentje heeft zich gevoegd bij de partij.
Okay.
Ik geloof zelfs 2. Maar eentje was geloof ik een beetje te laat, dat weet ik niet meer. Maar ik waarschuw daar wel altijd partijen voor aan wie gegund is. Zo van, je hebt een voorlopige gunning. En ik adviseer hun altijd, stuur even een berichtje naar de aanbesteden dienst. dat je wil weten, als er in die 20 dagen termijn een kort geding aangespannen wordt, dat je dat wil weten, want je bent belanghebbende, je hebt een voorlopige gunning. En in dat geval, als er kort geding aangespannen was, dan is het wel even interessant om te zoeken, onderzoeken, of jij je moet voegen bij de aanbestedende dienst. Want je hebt een belang, want je hebt een voorlopige gunning.
Dat is dus naar de aanbestedende diensten de tip dat zij daarover helder moeten communiceren en die mogelijkheid ook bieden.
Ik zag het laatst in een document staan. Ik weet niet meer welke, want er speelt heel veel op het moment. Maar toen zag ik het ergens staan dat als er een kort geding aangespannen werd, dat zij partijen zouden informeren, omdat je dan bij de aanbestedende dienst kunt voegen. En het viel mij op, omdat ik dat woord zag. Nou, ja, dat is een woord wat natuurlijk niet veel gebruikt wordt. En daar bleef ik bij het lezen op hangen. Dat ik dacht van, hey, dat is interessant. Ja. Maar dat klopt. Ik geef dat advies altijd aan als je voorlopige gunning hebt. Meld het even aan de aanbestedende dienst dat je bericht wil hebben als er wat gebeurt in die tijd.
Ja. Nou, die rechtszaak kunnen worden voorkomen. Want we hebben natuurlijk nog twee middelen die ten dienste staan aan de inschrijvers. Dat is de commissie. Nee, ik vergeet er eentje. De algemene klacht indienen bij de aanbestedende dienst zelf.
Ja, klopt.
Nou, daar geldt denk ik hetzelfde verhaal voor als je net vertelde van het stellen van vragen. Als je geen onvoldoende naar jouw idee antwoord krijgt, dan ga je de volgende stap nemen. Commissie van aanbestedingsexperts.
Maar daar stap je heel snel overheen. Maar okay. Ik merk dat inschrijvers dat niet vaak doen. Want je moet een klacht indienen bij dezelfde aanbestedende dienst als waar je problemen mee hebt. En het wordt altijd door inschrijvers afgedaan. Als ik het bij dezelfde aanbestedende dienst in moet dienen, dan is het slagen keurt zijn eigen vlees. En dat wordt dus heel weinig gedaan.
Nou ja, altijd, altijd. Ik heb bij een veiligheidsregio meegemaakt dat standaard in de procedure was dat een andere veiligheidsregio, en daar kan je natuurlijk ook weer wat van vinden, van het is toch één clubje, maar ik vond dat netjes geregeld. Een andere veiligheidsregio, die nam de klacht in behandeling. Dus niet de veiligheidsregio waar het om ging.
Dat vind ik heel netjes. Dat vind ik netjes. Maar als je bij gemeente X, die niet heel groot is, problemen hebt met de aanbesteding en je komt er niet uit, en je moet bij diezelfde gemeente X met het adres inkoop, apenstaartje, gemeente X, je klacht indienen, dat gaan inschrijvers niet doen. Dat heb ik al zo vaak gehoord. Zelfs als er staat klachtenloket, apenstaartje, gemeente X, en die gemeente is niet groot of middelgroot, dan is bijna bij elke ondernemer, dat is de categorie geslagen keurt zijn eigen vlees.
Ja. Als je het hebt over die omvang van die inschrijvers, Octavia, kan jij daar iets zien van, nou, hoe kleiner de inschrijver, hoe kleiner de kans is dat hij een rechtszaak start?
Nee, dat is niet zo. Nee, het is wel zo dat grote partijen misschien dat wat sneller zullen doen. Maar zelfs de wat kleinere partijen, een paar jaar terug hadden we een partij, dat ging over een heel specifiek onderwerp, maar dat maakt niet uit. Eenmanszaak, en zelfs die heeft inderdaad een juridische procedure aangespannen. Maar goed, als je een rechtsbijstandverzekering hebt, heb ik wel eens begrepen, dan kan dat dus ook als bedrijf.
Ja, maar ik weet alleen niet of daar dan de tarieven van de gespecialiseerde aanbestedingsjuristen ook ondervallen.
Want volgens mij heb je vrije keuze van advocaat.
Ja?
Ja.
Oké. Okay.
Maar zelfs die, want die meneer die was zo ongelooflijk pist. En ik was het wel met hem eens. Die was echt witheet zo ongeveer. Ja, en ik snap dat wel. Ja.
Ja.
En de aanbestedende dienst, het spijt me wel, het ging om documenten op tendernet. Die had er een rommeltje van gemaakt. En Tjeerd heeft dat inderdaad aangespannen. En wij hadden de hoop zo van, goh, als de rechter daar nu eens een keer wat van zegt, dat je niet zo moet rommelen met documenten. Maar uiteindelijk is de rechter dan niet mee gegaan. Vond ik erg jammer. Was een mooie kans, vonden wij allebei, dat een keer iemand daar iets van zei. En vond dat je daar wat beter mee moet omgaan.
Ja. Wat ik aan de aanbestedende dienstkant de indruk heb, ik kan het niet staven, hè, want ik heb natuurlijk mijn opdrachtgevers. Maar ik heb wel gezien dat hoe groter de opdrachtgever en hoe groter de omvang van de opdracht, naar mijn gevoel de kans groter is dat er rechtszaken komen, omdat het belang voor inschrijvers ook zo groot is.
Ja.
Toch? Als je een zittende inschrijver bent en jij hebt het gevoel dat er, nou, laten we het over de fout, of je bent benadeeld met de beoordeling. Ja, dan denk ik wel dat je alles uit de kast zult halen om je gelijk te halen.
Dat klopt. En kleine partijen doen dat niet. Die zijn ook heel vaak bang voor de relatie. Dat als zij een wat kleinere gemeente daartegen een juridische procedure aanspannen, dat de relatie weg is en dat ze nooit meer iets gegund krijgen. Dus die zijn daar heel bang voor en die doen dat eigenlijk niet snel. Het zijn inderdaad de grotere bedrijven. En ik denk dat jij de verhalen ook kent van schoonmaak, catering, beveiliging. De grote bedrijven die de juristen in een rijtje hebben zitten. En als ze afgewezen zijn, gaan ze bijna standaard de procedure aanspannen. Ik weet niet of het nog steeds zo is. Ik weet dat jaren terug was dat bijna standaard. Als je aan een bepaalde partij niet gunde, dan wist je dat je dag daarna had je dagvaring aan je broek.
Ja. Nou ja, het is zo. Het doet me ook denken aan op een gegeven moment. Je bent als inkoopadviseur bij een aanbestedende dienst verantwoordelijk voor de aanbesteding. Er gaat wat fout. Dat kan jouw fout zijn. Hè? Ik bedoel, ik heb dat ook meegemaakt. Ik heb ook mijn fouten gemaakt. Dat is niet leuk. Maar ik denk dat je ook het besef moet hebben van het belang van de andere kant als inkoopadviseur. En dat je het niet persoonlijk op moet vatten.
Nee, dat klopt. Maar dat zeggen Tjeerd en ik ook altijd. Het is natuurlijk, en ik roep dat ook naar inschrijvers, het is een zakelijk proces. Het is een zakelijk iets. Ik heb niks tegen jou als inkoper, maar als jij mij niet gunt, dan heb ik wel een probleem met die aanbesteding. Niet met jou, maar met die aanbesteding en de uitkomst. Ja. Maar ik denk dat het inderdaad heel vaak persoonlijk opgevat wordt. En wat heel erg meespeelt, nogmaals, is bij in ieder geval de partijen die ik ondersteunde, wat kleiner MKB'ers, is dat daar heel erg meespeelt gewoon de verhouding, de relatie met de aanbestedende dienst.
Ja. Nou, die vraagstelling die ken ik ook wel van leveranciers die dan in het verleden mij ook wel benaderden van ja, wat moeten we nu doen? Die rechtszaak opstarten en een verstoorde verhouding krijgen. Wat als de aanbesteding wordt gestopt en hij wordt opnieuw gestart?
Klopt.
Nou, ik heb in een eerdere podcast zo'n voorbeeld aangehaald van die leverancier die de rechtszaak wilde starten. Uiteindelijk hebben we hem voorkomen door de aanbesteding stop te zetten. Ja, bij de eerste ronde was die afgevallen en bij de tweede ronde ging die door. En in de praktijk bleek die het beste te presteren.
Ja, klopt. Ja, dat kan. Ja.
Ik bedoel, ik denk dat je dat als inkoopadviseur, dat het misschien moeilijk is, maar knopje omzetten, niet persoonlijk bedoeld. Het gaat om een zakelijk verschil.
Ja.
En dat, nou ja, als je de mogelijkheden allemaal afgepeld hebt en bij de rechter terechtkomt, ja, dan is dat zo.
Maar het is zelfs zo erg dat ik wel eens meegemaakt heb dat ik tegen een inschrijver zei van, joh, ik zou inderdaad, ik verwijs je door, ik zou een proces aanspannen. Maar die deed dat niet, die ging naar de aanbestedende dienst en die ging klagen dat hij toch wel vond dat het verkeerd gegaan was. En de inkoper zei inderdaad van ja, u hebt gelijk, ja. Maar was wel heel vervelend als hij een kort geding ging aanspannen. Weet je wat? Hij mocht meedoen met een paar onderhandse opdrachten. Nou, weet je wel, dan werd het zo afgedekt. En dan denk ik, joh. Maar goed, aan de andere kant, Peter, ik snap het wel van die inschrijver.
Het is niet. Inschrijver?
Ja, ik snap dat wel. Ik bedoel, die is ook bang voor de relatie. En als die heeft het idee, als die kort geding aanspant, dat hij dus nooit meer voor opdrachten onder de drempel in aanmerking komt. En laten we eerlijk zijn, dat zijn wel de meest verstrekte opdrachten. Kijk, we hebben het over procedures bij Europese aanbestedingen. Dat zijn grote opdrachten die in zicht zijn, waar iedereen het over heeft. Maar als je kijkt naar aantallen opdrachten, dan zijn die onder de drempel.
Ja.
En daar wil je natuurlijk graag voor een aanmerking komen.
Ja.
Dus dat snap ik wel van inschrijvers dat ze vaak niet moeilijk doen.
Maar die optie van die ene inkoper die jij net vertelde, vind ik op zich wel. Het klinkt een beetje als onderhandelen.
Ja, zo klonk het ook.
Als jij geen rechtszaak doet, dan krijg
je onderhands wat gegund. Ja.
Onderhands gegund of mag je meedoen? Want dan heb je natuurlijk ook weer de kans.
Ja, klopt.
Rechtszaken hebben natuurlijk ook een ander nadeel. Ze komen nog wel eens in de pers.
Ja, dat klopt.
En het UWV komt geregeld in de pers. De nationale politie komt geregeld in de pers.
Aanbesteding van openbaar vervoer.
Ja, ministerie van Defensie.
Ja.
Ik denk dat dat bij aanbestedende diensten toch ook wel op een gegeven moment een dingetje... Nou, dingetje.
Ja, maar aan de andere kant, kijk, bij openbaar vervoer is dat niet zo. Maar bij Defensie, ik heb een opdrachtgever die op bepaalde onderdelen van Defensie inschrijft. Als je kijkt wat Defensie in de markt zet, dat is natuurlijk ook gigantisch veel. Dus dat daar rechtszaken lopen, want het gaat natuurlijk inderdaad, wat jij ook zegt, om veel geld. Ja, dat snap ik wel. Maar als je moet misschien wel eens afzetten tegen het aantal aanbestedingen wat Defensie in de markt zet. Ja.
Nou, bij Defensie speelt er nog iets. Ik heb op afstand gevolgd de aanbesteding van de, volgens mij waren het de duikboten. Dat is een proces van jaren. Want die duikboot, dat is niet een off-the-shelf product.
Klopt.
Die trek je niet van de plank.
Ja.
En daar kwam als complicatie volgens mij dat het een traject was met aanschaf en onderhoud. En ja, het onderhoud is toch wel handig als je dat van duikboten in de haven van de marine in Den Helder kunt doen.
Ja, dat klopt.
En dat steekspel van welke partijen kunnen dit dwarsverbanden aangaan. Dus daar wordt heel veel inspanning. We hebben het in een eerdere podcast volgens mij gehad over de kosten van aanbesteding.
Die lopen in dit soort procedures gigantisch op.
Die zijn gigantisch. Ja. Dus ook dat komt erbij. Los van het belang van ja, dat een opdracht jaren werk, business, winst.
Ja, klopt.
Misschien het voortbestaan van het bedrijf.
Ook. Ja, ook.
Dus ja, dat soort zaken. Maar
wacht,
de
even,
pers...
Even, ja, nee, de pers.
Ja? Nou ja, de pers. Het is denk ik wel een factor waar je volgens mij als inkoper van een rechtszaak, denk ik van oké, als dat bij de rechtbank blijft, ze worden gepubliceerd, de uitspraken, oké. Maar ga je in de pers komen, dan moet je toch wel volgens mij een hele dikke huid hebben om, want dan gaat iedereen je ook aanspreken. Joh, zit jij niet bij die en die club?
Dat klopt als inkoper, maar weet, bedoel, in de tijd, jij weet ook, ik ben ooit inkoperd geweest. En het ergste wat er was kon gebeuren, daar werd aan alle kanten voor gewaarschuwd, is dat een aanbesteding mislukte, dat er een kort geding kwam en dat de wethouder met zijn kop in de krant stond omdat er een aanbesteding mislukt was. Nou ja, dat laatste, dat de wethouder met de kop in de krant komt, dat wil niemand. Dus dat werd je altijd op het hart gedrukt om dat maar vooral te voorkomen.
Ja, nee, dat wordt wel eens onderschat. Ik heb hetzelfde meegemaakt. Dat de directie ook zei van, dat willen we niet. Want we zijn al een paar keer in de pers gekomen.
Precies.
En
ja,
dan wordt dit weer opgerakeld, dat weer. En dat bemoeilijkt natuurlijk heel veel zaken.
Ja, maar nog even terug. Nog even terug,
ja?
Want we begonnen...
Daar ben je naar terug?
Nou, we begonnen over het indienen van klachten. Dat kan dan bij de eigen aanbesteden dienst. En toen gingen we nog even verder over twee andere mogelijkheden die er zijn om klachten in te dienen.
Ja, goed dat je daar even op terugpakt. De commissie van aanbestedingsexperts.
En oma.
Ja.
Ombudsman aanbesteding.
Ik zeg het niet. Maar oma, zit die dan voor de commissie? Je mag zo uitleggen wat oma doet en is. Hè? Want nu denkt iedereen weer van, wat heeft die familie van Octavia er nou weer mee te maken? Nee. Zit die oma voor of na de commissie van aanbestedingsexperts of in plaats van?
In plaats van.
Oké.
Oma is, dat weet jij ook, vorig jaar opgericht, augustus 2021. Ja. Bestaat straks een jaar. En oma geeft advies onafhankelijk binnen 72 uur, niet juridisch, in 1,5 à 4. En de reden dat het opgericht is, is juist vanwege die drie factoren. Omdat wij willen bemiddelen tussen aanbesteden dienst. Wij willen iets zijn tussen aanbesteden dienst en inschrijver. In het kader van beter aanbesteden. En wij vonden dat de mogelijkheden die er waren daar niet aan voldoen. En dus hebben we met een aantal mensen, nou, je kent ze, Menno Karres, Susanne Brakman, Noël van Rens, Bart van der Roest, hebben wij OMA opgericht, Ombudsman Aanbesteding. En wij pretenderen dat we met een groep experts, die dus vakinhoudelijk zijn, het zijn inkopers, er zitten juristen bij, dat als er een vraag komt om een advies, en dat kan van een inkoper zijn, of van een inschrijver, maar ook van een aanbesteden dienst, dat we binnen 72 uur advies geven, onafhankelijk, met een advies voor beide kanten van de tafel, en wat niet juridisch is. Wat dus gewoon te snappen is. Zo, dat was mijn PR-praatje van OMA. En iedereen zal wel snappen dat ik...
De onbetaalde reclameboodschap.
Ja, de onbetaalde reclameboodschap.
Daar had een muziekje voor gemoeten, maar die hadden we nog niet klaar.
Ja, maar goed.
De rol van OMA is duidelijk. OMA, maar ook de commissie van aanbestedingsexperts zorgen niet voor een opschortende werking, hè?
Nee, dat
klopt. Zoals een rechtszaak dat wel heeft.
Nee, dat klopt.
Bepaalt dat nog keuzes van... Ja, als de aanbesteding voortdendert...
Nou, wat de keuze kan bepalen is dat je... We hebben al een heel aantal adviezen verstrekt. En ook een aantal adviezen nog voor dat inschrijven moest inleveren. En daarin hebben wij geadviseerd wat handig was. Maar ook met name hebben we geadviseerd welke vragen te stellen. Omdat het soms nog voor de vragenronde werd er advies gevraagd.
Ja.
En omdat OMA binnen 3 dagen advies uitbrengt, kan dat dus heel snel. En kun je dat dus nog meenemen in de vragenronde.
Ja, want in de praktijk leert dat bij de commissie van aanbestedingsexperts er toch af en toe meer tijd nodig is.
Ja, daar is gemiddeld veel meer tijd nodig, is mijn ervaring. Ja.
Oké, maar dat is het verschil.
Als laatste wil ik nog wel even iets zeggen trouwens over rechtbanken. Ik weet niet of jou dat opvalt, maar wat mij opvalt... je geeft niet eens akkoord, dus ik ga gewoon door.
Het heeft toch geen zin?
Heeft geen zin, ik wil het gewoon even kwijt.
Daarvoor gaan liggen.
Nee, heeft geen zin, Peter. Nee.
Octavia, wat is je puntje?
Nou, mijn punt is het volgende. Dat ik de laatste tijd in documenten hele vreemde keuzes zie qua rechtbank als je een kort geding wil aanspannen. Dat is iets wat de aanbesteden dienst bepaalt. Maar wat je ziet is dat een aanbesteden dienst in Utrecht heeft de keuze voor een rechtbank Den Haag. Aanbesteden dienst Limburg-Noord heeft de keuze voor de rechtbank Den Haag. En dan ben ik zo'n zeikert dat ik natuurlijk de vraag stel van... Goh, stel dat het tot een geding komt, dan moeten al die partijen naar Den Haag. Waarom? En dan krijg je dus als antwoord... Omdat wij ons beter voelen bij die rechtbank. En dan denk ik, ik weet het al. En jij weet het antwoord ook waarom ze dat doen.
Mag ik het geven? Of,
ja, geef maar. Ik geef jou het woord. Vertel maar.
Nou ja, de kans... En dat is de kans is groter dat er voor een aanbestedende dienst dat het oordeel van de rechtbank in Den Haag in positieve zin uitvalt voor de aanbestedende dienst. Dat
klopt.
Wordt ook wel eens wat afgezwakt, genuanceerd en terecht. Maar het is best wel bijzonder. Wat misschien in aanvulling. Dus ja, het is inderdaad heel bijzonder dat die hele meute in een bus moet. Ja. voor die rechtszaak. Maak er een uitje van.
Ja. Maar het is bijzonder als je aanbesteden dienst in Utrecht bent en je hebt daar een rechtbank, dat je dan naar Den Haag gaat. Maar het is inderdaad bekend, hoe verder je het land in gaat, hoe verder van Den Haag weg, hoe vaker ze in het voordeel van inschrijvers oordelen. Dat klopt. Ja.
Nou ja. Maar er zijn wel cijfers ook bekend dat het aantal rechtszaken in het voordeel van aanbestedende diensten nog steeds groter is dan gewonnen door aanbestedende diensten, groter is dan het aantal gewonnen rechtszaken door inschrijvers.
Ja, klopt. En dat vind ik soms heel jammer, want je ziet uitspraken in het voordeel van aanbestedende diensten dat ik denk, had nu nou eens een keer anders besloten. Maar goed, het is niet anders. We moeten het ermee doen.
Ja, oké. Nou, jij hebt je puntje gemaakt. Je hebt het in ieder geval duidelijk gemaakt. Of het verandert, dat is een ander verhaal.
Ja, ik denk het niet, maar oké.
Ik denk dat we in deze aanbesteding, wou ik zeggen, in deze podcast voldoende tips hebben gegeven hoe je met een rechtszaak om kunt gaan. Dus, dank jullie wel voor jullie aandacht en tot een volgende keer.